Goeiedag, het is vandaag zondag 30 maart 2025. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 459ste aflevering van deze podcast. Op 31 oktober organiseerde SCEP in samenwerking met Wetenschapscafé Kempen een panelgesprek in Tableau Dessel met vier auteurs van de boekenreeks De Sceptische Kijk. Tijdens dat event hebben vijf boeken de revue gepasseerd en ik heb dat opgenomen. Ik heb het volledige gesprek opgesplitst in de vijf delen van ongeveer 20 minuten. Vandaag horen jullie het tweede deel waar Patrick van Krunkelsven geïnterviewd wordt over medicinaal gebruik van cannabis. De sceptische kijk, medicinaal gebruik van cannabis.
Patrick, medicinale cannabis, ja? Daar heb jij je boek over geschreven. Je bent een sterke aanhanger voor evidence-based medicine, evidence-based practice. Is er nu al voldoende bewijs dat medicinale cannabis effectief een voordeel biedt op andere medicamenten en dat die beter werken dan andere medicamenten?
Dat is de cruciale vraag, Dirk, die me inderdaad bezighield. Dus je kan cannabis gebruiken om recreatieve redenen. Dat weten de meeste mensen wel in de zaal, om een beetje te hallucineren of om naar muziek te luisteren of wat dan ook. Maar aan de andere kant, als we spreken over medicinale cannabis, stelt zich de vraag, werkt het ook als geneesmiddel? En het werd vroeger, tot 100 jaar geleden, of zelfs niet zo lang, ook in onze contrée, werd het veel gebruikt om allerlei kwaaltjes, om beter te slapen, om hoofdpijn, migraine enzovoort, en eigenlijk in heel de wereld. Maar het is helemaal in onbruik geraakt toen dat cannabis samen met cocaïne en heroïne plots op de lijst kwam van verdovende middelen en dan is het helemaal in onbruik geraakt. Maar sinds een jaar of 20, 30 zijn er terug wel wat studies die proberen aan te tonen of dat cannabis inderdaad voor bepaalde aandoeningen werkt. En dan heb ik met toch een kritische blik, hè, en dat is ook nodig, Dirk, daar heb je helemaal gelijk in, toch de vraag gesteld, loont het toch niet de moeite om voor bepaalde aandoeningen, waar het voor bewezen is, en bestaan er zo'n aandoeningen, om cannabis uit die verdoemhoek te halen en om het terug eigenlijk beschikbaar te stellen. Ik heb, als ik het boekje schreef, heel systematisch gaan kijken wat allemaal aandoeningen zijn waarvoor het aanbevolen wordt. Dat zijn er nogal wat. En waarvoor er bewijs te vinden is. En ik heb zelf ook meegedaan in een internationale groep om rond pijn te zien in hoeverre dat cannabis een hulp zou kunnen bieden. Nu, de eerste stelling moet toch zijn, cannabis werkt bijna nooit. En dus bijvoorbeeld zelfs voor kanker is het wel eens een keer gezegd dat cannabis zou kunnen werken. Daar is geen enkel bewijs voor. Zo zijn er heel wat aandoeningen, de ziekte van Crohn, Alzheimer, Parkinson. Er worden heel veel aandoeningen genoemd waarvoor cannabis wel eens een keer gebruikt wordt. Maar daar, als je het echt gaat bestuderen, zoals we ook geneesmiddelen bestuderen met een placebo, product dat niet werkt, en je geeft dan cannabis en je gaat dan zien na een aantal tijd van werkt het beter dan het nepproduct en dan kan je eigenlijk pas zeggen het werkt of het werkt niet. Nu, zijn er dan toch aandoeningen waarvoor het misschien wel werkt? En dan is de wetenschap voorzichtig positief voor een beperkt aantal aandoeningen, die ik snel kan opnoemen, het zijn er niet veel. Enerzijds is er multiple sclerose, MS, een aandoening van de zenuwen die beschadigd geraken, waardoor mensen pijnen kunnen krijgen, waarvoor uitvalverschijnselen zijn, spasmen zijn. Nu, daarvoor is er eigenlijk toch wel redelijk bewijs dat cannabis die mensen kan helpen. Die minder krampen hebben, minder pijn hebben, hun blaas relaxeert enzovoort. En daarvoor is het trouwens ook erkend. Op de Belgische markt is het enige aandoening waarvoor er echt een erkenning is. En waarvoor je niet moet roken, maar voor Sativex, dat is een spray, waar CBD en THC, daar kom ik misschien zelfs nog even op terug, in gelijke hoeveelheden zitten, dat spuit je onder de tong en dan gaat die cannabis werken. Dus MS is een mogelijke indicatie. En dan vooral is er veel gewerkt rond pijn en vooral chronische pijn. Dat is een aandoening waar we als artsen wel vaak mee te maken krijgen en waar eigenlijk niet zoveel goede medicijnen voor zijn, waarvoor ja, soms operaties gebeuren, anti-epilepsie-medicijnen worden gebruikt, morfine wordt gebruikt. Maar we zien dat we de mensen vaak toch niet zo heel goed kunnen helpen. En daarom is het wel nuttig dat we vaststellen dat cannabis in een zeer beperkt aantal gevallen, 10% van de patiënten, mogelijk toch een verschil zou kunnen maken. En dat lijkt niet veel, maar in dat gebied van chronische pijn, waar we eigenlijk vaak tegen de muur lopen, is het misschien toch wel een goede reden om daar ook als wetenschapper verder naar te zoeken op welke manier we cannabis daarvoor zouden kunnen inzetten.
Sorry dat ik jou onderbreek, maar we weten dat cannabis heel wat nevenwerkingen heeft. Zien we diezelfde nevenwerkingen ook terug bij medicinale cannabis?
Ja, dat is ook heel interessant. Hè. Natuurlijk heeft cannabis wel een profiel waar er inderdaad nevenwerkingen kunnen zijn. Ja, je kan beginnen te hallucineren, dat is niet de bedoeling. Als je mensen behandelt, of het kan misschien wat duizelig zijn, of met de wagen rijden en in een ongeval krijgen. Dus er zijn zeker nevenwerkingen, maar wat wel ook al goed onderzocht is bij medicinale cannabis, dat je die daar eigenlijk zelden of nooit hebt waargenomen. Dat is op vrij grote groepen onderzocht, in tegenstelling met jonge mensen die cannabis gaan roken, en bijvoorbeeld ook niet goed meer studeren of alles aan hun laars slappen, dat is een groot probleem. Of soms psychose krijgen, plots schizofreen worden of paranoïde. Dus toch wel vrij ernstige aan nevenwerkingen, daar moeten we goed mee rekening houden. Maar blijkbaar zie je die toch vooral bij recreatief gebruik, waar waarschijnlijk soms heel hoge dosissen worden gebruikt en je gaat hallucineren en daardoor ook die nevenwerkingen krijgt. Het is de bedoeling, en ik rond af, dat je met die medicinale cannabis dat gecontroleerd doet. Je weet welk product het is, hoeveel dat erin zit. En het is eigenlijk de bedoeling, bijvoorbeeld bij pijn, dat het de pijn stilt voordat je echt zoveel hebt dat je begint te hallucineren. En door dat goed onder controle te houden, dan zie je eigenlijk in die groepen die dat om medische redenen krijgen, zelden of nooit nevenwerkingen.
Nu, we weten ook dat je cannabis niet kan voorschrijven. Nee, we ontraden cannabisgebruik bij vrouwen die willen zwanger worden, net omwille van de fertiliteitsproblemen. Mogen vrouwen die dan vruchtbaar zijn en willen zwanger worden, toch cannabis, medicinale cannabis gebruiken?
Ja, er zijn ook geneesmiddelen die we gebruiken bij vrouwen die nog zwanger kunnen worden en waar je wel verwittigt. Dat best is dat je dan niet zwanger wordt. Ik denk dat het goed is om bij jonge vrouwen die nog kinderen kunnen krijgen, om het eerder niet te doen of onder heel streng te waarschuwen dat zij best een anticonceptief aannemen als cannabis gebruiken.
Een ander probleem dat ik zo meteen zie gebeuren, we mogen geen alcohol drinken als we met de wagen rijden. Je mag drugs gebruiken als je met de wagen rijdt. Hoe zit dat dan als je medicinale cannabis gebruikt en met de wagen wil rijden?
Ja, dat is een geweldig goede vraag, Dirk. En daar is gewoon geen helder antwoord op te geven. In Nederland, ik zal eerst zeggen hoe dat je het eenvoudig kunt beantwoorden aan de patiënten als je het toch voorschrijft. Eén is, er is geen absolute norm of wetgeving daaromtrent in België. Dus als een ongeval veroorzaakt en men doet een test op cannabis en je hebt dat genomen, ook eventueel om medicinale redenen, ja, dan heb je een mogelijk probleem. Hè. We moeten daar heel eerlijk in zijn. Nochtans, in Nederland is er ook een soort gedoogbeleid rond cannabisgebruik in het algemeen, en zeker ook medicinaal cannabisgebruik is daar wel wettelijk geregeld en toegestaan. Daar is de regel, als je opstart met cannabis, rijd dan niet, of liefst niet met de wagen, of zij heel voorzichtig. Op het moment dat je 14 dagen gestabiliseerd bent in je gebruik en je voelt geen evenwerkingen, dan mag je eigenlijk met de wagen rijden. Maar ik ken eigenlijk niet veel situaties waar er een patiënt die om medische redenen cannabis gebruikte en een ongeval zou veroorzaakt hebben, wat daar de juridische gevolgen van waren. Daar bestaat weinig jurisprudentie over. Maar het probleem is dat het eigenlijk niet echt geregeld is in België.
Ja. Ik heb eens een studie gelezen trouwens, dat mensen die cannabis gebruiken in het verkeer veel rustiger zouden zijn en minder agressief dus zouden zijn, minder ongevallen veroorzaken.
Ja. Minder ongevallen veroorzaken dan degenen die niet nemen, daar zou ik, dat weet ik niet zeker, maar het is wel zo dat in vergelijking met alcohol, dat als je alcohol gedronken hebt, dan voel je een beetje zekerder en dan heb je soms de neiging om sneller te rijden en agressiever te rijden. En dat is bij cannabis omgekeerd, inderdaad. Het is niet te vergelijken met alcohol. En wij vermoeden ook dat de kans om een ongeval te veroorzaken waarschijnlijk niet groter is. Misschien kleiner is, maar dat durf ik toch niet te bevestigen. Maar het is heel anders dan alcohol, daar heb je een punt.
Een ja-nee-vraag. Moet cannabis gelegaliseerd worden voor jou of niet?
Ja, ook voor recreatief gebruik.
Ja, heb je gezegd.
Ja.
Verklaar u maar.
Ik zou eerder zeggen ja, maar ik vind toch dat ik er een kanttekening moet mogen bijmaken, Dirk. Ik vind, ja, we hebben al alcohol, we hebben roken. Je hebt gezien dat de overheid, we hebben dat ooit als samenleving helemaal toegelaten. En dat is ontspoord. Dus dat roken proberen we terug te dringen. Ook het alcoholgebruik proberen we terug te normaliseren. Dus ik denk als je cannabis zou legaliseren, dat er een aantal voordelen zijn, omdat dat dan meer een illegaal circuit is, waar je ook met andere dingen kan, op cocaïne of zo kan terechtkomen. Je weet vaak niet wat je gebruikt als je cannabis gebruikt, koopt op straat. Dus de voordelen zijn, je kan het onder controle houden, je weet de zuiverheid van het product. Maar je moet het dan ook anders doen dan bij alcohol en bepaalde regels eraan verbinden van in het begin. Dus zeker qua leeftijd, ik zal zeker niet aan minderjarigen, vanzelfsprekend, misschien op bepaalde plaatsen verdelen. Dus een legalisering mits context.
Okay. We gaan eens kijken wat de zaal ervan vindt. Zijn er vragen voor Patrick uit de zaal?
Ja.
Hier beneden ook iemand en daar. Ja.
Dokter Van Krunkelsen, gaat u ervan uit, als u cannabis zou legaliseren, dat het alternatieve circuit zou worden drooggelegd?
Goh, dat is geen absoluut bewijs natuurlijk, hè, maar als je zorgt dat het niet in één keer veel duurder zou zijn, denk ik toch wel dat de kans groot is dat het alternatieve circuit...
Want dat moet dan toch wel de bedoeling zijn eigenlijk.
Ja. Maar dat heb je als je natuurlijk het roken bijvoorbeeld aan jonge mensen of het drinken bij jonge mensen gaat verbieden of probeert te controleren, ja, dan is het nooit per definitie zo dat er geen circuits zijn of mensen die de wet niet gaan volgen. Maar als je het regulariseert en je blijft het illegale circuit verbieden, dan is de kans toch wel groter, denk ik, dat gewoon opdroogt omdat het veel minder interessant wordt voor diegenen die het illegale circuit willen onderhouden.
We hebben nog een vraag van...
Een vraag, cannabis voor epilepsie. Ik ken iemand die nu naar Nederland moet, omdat het hier dus eigenlijk niet kan, en die daar cannabisolie haalt, en die daar eigenlijk mee geholpen is.
Ja, één, u zegt Nederland, ik schrijf soms cannabis voor selectieve situaties waarvoor ik denk dat het werkt. Ik stuur de mensen altijd naar Nederland. Dus in Nederland kan je in de apotheek cannabis kopen en dan weet je perfect welke dosering dat erin zit, of dat er THC in zit en hoeveel, en CBD. En het zijn twee varianten van cannabis die op bepaalde ziekten ga je eerder THC voorschrijven, voor epilepsie eerder CBD. Je moet naar Nederland gaan om een zuiver product te kunnen kopen in de apotheek. Twee, epilepsie is dan een goede indicatie. Voor kinderen zijn er twee vormen van epilepsie. Dravet is daar één van, en is er nog een andere. Waarvoor aangetoond is weer, en dat het ook terugbetaald is en toegestaan is in Amerika, in België nog niet, een beetje vervelend, maar bij kinderen die echt niet te helpen zijn met klassieke therapie, wordt cannabis wel gebruikt. Wat volwassenen betreft, is het een beetje raar eigenlijk, maar daar is het niet voor aangetoond. De studies die eerder beperkt zijn, hebben het toch niet kunnen aantonen dat voor epilepsie cannabis beter is dan de bestaande therapieën. Trouwens ook, ik wil het toch even aanvullen, als ik daar straks gezegd heb voor chronische pijn, dan gaan we dat ook pas aanbieden als de meer klassieke therapieën geen voldoende effect hebben gehad en dat je eigenlijk als een soort proeftherapie gaat proberen met cannabis, omdat het toch altijd nog maar een kleine groep is die reageert. Epilepsie zal misschien ook voor volwassenen in de toekomst wel een indicatie kunnen worden, maar op dit moment is dat toch eerder wat wij noemen casuïstiek. Dat af en toe blijkbaar iemand er wel goed mee kan zijn. Dus als die dame er goed mee is...
Patrick, je zegt dat je...
Het gaat over een kind.
Ja.
Ja, ja, maar inderdaad, daar is eigenlijk echt wel bewijs voor dat dat werkt. En ik heb zelfs een kinderarts gehad van het Gentse, die dan een kind, een pediater van de Universiteit van Gent, dan een kind naar mij stuurde in Laakdal. En dan moest ik dan... Ja, dat is een beetje absurd, hè, als
Patrick,
je dan doet...
Patrick, je stuurt je patiënten naar Nederland.
Naar de apotheek, hè? Ja.
Naar de apotheek in Nederland, ja. Maar kunnen wij dat hier dan niet ter beschikking stellen via de apotheken ook?
Ja,
maar wat is er nog nodig om...
Ja, een minister van Volksgezondheid die dat durft in handen nemen. We hebben gesprekken gehad met het FAGG trouwens, die ook met apothekers daarover gesproken hebben. De apothekers zijn bereid om het te doen. Dus dat is al zeker zo. Maar er is geen wetgeving. We hebben een wet in België die toestaat dat je het produceert. Dus Magie de Blok heeft eigenlijk toegestaan dat er... Ja, producenten zijn van cannabis, maar die voeren dat dan uit naar landen waar je het wel mag gebruiken. Dus je hebt wel de productie van cannabis al in België, maar het verkoop in de apotheek is niet geregeld. Voor CBD-olie wel, hè. Maar omdat THC op de lijst staat van verdovende middelen, is er wel absoluut een regelgevend initiatief nodig. Ik heb initiatieven genomen in het parlement, als ik nog in het parlement zat. En vooral van het CD&V-hoek was er zoveel protest, om Hugo van den Bergen niet te noemen, dat ik het nooit zelfs in de commissie gekregen heb om het te bespreken. Dus het is een zekere huiver. Maar goed, ik ben niet meer in het parlement, zal iemand anders moeten doen.
Nog een laatste vraag uit het publiek.
Ja, ik wou even vragen, hebt u in uw onderzoek een onderscheid kunnen maken of dat cannabis, dat het werkt als pijnstiller of op het bewustzijn van de pijn? Vroeger gaf men ook drank om iemand dronken te maken. Dan is hem niet meer bewust van de pijn, maar die pijn, die prikkels zijn er natuurlijk nog.
Ja, dat is een heel interessante vraag. Ik herinner mij dat de prof farmacologie bij ons vroeger zei, als je morfine geeft, zegt hem, dat is eigenlijk geen echte pijnstiller, zoals bijvoorbeeld aspirine wel inwerkt op pijnreceptoren. Ga morfine eerder in het brein werken en je trekt u de pijn gewoon niet meer aan. De pijn bestaat nog, of de pijnprikkels bestaan nog, maar je trekt u niet meer aan. Nu, dat is misschien een beetje te lapidair uitgedrukt. Maar wat cannabis betreft zijn er ook receptoren. Dus we hebben in ons lichaam trouwens een soort endocannabis, dus we secreteren zelf cannabis in lage hoeveelheden, en die werken in op bepaalde receptoren in de hersenen, en die kunnen daar bepaalde effecten hebben. Maar hoe dat met de pijn juist zit, weten we niet zo fijn, hebben we dat niet kunnen onderzoeken. Maar bijvoorbeeld weten we wel, als je die receptoren prikkelt, dat je bijvoorbeeld een hongergevoel krijgt. Daarom kan cannabis ook gebruikt worden bij chemotherapie, bij kankerpatiënten die echt niet kunnen eten, misselijk zijn. Gaat cannabis ook, zeker, dat is onderzocht, werken op die receptoren waardoor je minder misselijk wordt en beter kan eten. En op de pijn werkt dat ook in, op die hersencellen. Maar hoe dat dan juist die pijn... Pijn is altijd een subjectief begrip trouwens, hè, maar dan gaan we wel heel ver natuurlijk. Als je als fakir kunt zeggen, die pijn Ik ga op nagels zitten, maar het interesseert me niet. Ik ga er toch op zitten en die pijn deert mij niet. Dat is ook een manier om met pijn om te gaan natuurlijk. Hè.
Als je er meer wil over weten, iedereen het boek van Patrick Kopen, Cannabis. Alsjeblieft.
Dank je, Dirk.
En het boek Vaccineren natuurlijk wil ik nog eens tonen. En dan komen we voor het
Maar als je maar 20 euro hebt, dan komt het toch cannabisboekje.
Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Harry Frankfurt. Frankfurt was een filosoof die vooral bekend werd door zijn boek On Bullshit, waarin hij uitlegt dat er een essentieel verschil is tussen liegen en bullshitten. Liegen focust nog altijd op de waarheid. Hij probeert om mensen weg te leiden van de waarheid en probeert daarvoor een consistent verhaal op te bouwen. Een bullshitter is helemaal niet geïnteresseerd in de waarheid en het maakt hen helemaal niet uit of wat ze zeggen waar is. Ze zijn ook niet geïnteresseerd in de consistentie van hun verhaal. In de jaren 30 van de vorige eeuw is een bullshitter aan de macht gekomen van een groot Europees land. We weten wat de gevolgen waren. Nu is een bullshitter verkozen tot president van een ander groot land. Frankfurt zei: respect voor de waarheid en zorg voor de waarheid behoren tot de fundamenten van de beschaving. Ik was lange tijd verontrust door het gebrek aan respect voor de waarheid dat ik waarnam. Bullshit is een van de misvormingen van deze waarheid. Tot de volgende keer.
Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar Kritisch Denken plaatsen.